Oh. Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden voor hetgeen Hij hier vanavond gaat geven. Heere, trouwe God, Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, herschepper van ons leven. Wij komen u zo danken dat wij hier zo vanavond bij elkaar mogen zijn. In alle rust, in alle vrede, in alle vrijheid. Om uw woord te openen. En we mogen u zo danken voor het feit dat u hier vanavond aanwezig bent. Door uw woord en door uw Heilige Geest. En wilt u het vanavond zo maken? En dat is ons gebed. Dat komt uit ons hart, Heere. Dat wij vanavond niemand anders zien dan de Heere Jezus Christus alleen. Dat het om Hem zal gaan in onze liederen, in het geven van onze gaven, in de techniek, in het luisteren, in het spreken. Dat alles mag zijn tot eer en tot glorie van uw Zoon, onze geliefde Heere Jezus Christus. En dat wij hier vanavond als veranderde mensen weg zullen gaan, omdat wij een ontmoeting hebben gehad vanavond door uw woord en door uw geest met de Heere Jezus Christus. En Heer, misschien zijn er hier die u niet kennen, die geen levende relatie hebben met u, Heere Jezus Christus. Wilt u dan zo rondom hun harten werken, dat ze niets anders kunnen dan verwonderd staan van wie u bent? En dat ze tot de erkenning zullen komen dat Jezus Christus de Heer is, de Verlosser. Dat de Heer Jezus Christus uit de hemel gegeven is, tot redding van mensen die in Hem geloven en die zijn verzoenend offer aanvaarden. Heer, we willen u zo bidden voor elkaar. U weet precies hoe we naar hier zijn gekomen, wat we mee hebben genomen. Maar laat het zo zijn, dat we vanavond alles afleggen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Vreugde, blijdschap, voorspoed of tegenspoed, verdriet, ziekte en pijn. Laat het vanavond geen belemmering zijn, Heere, om uw Zoon te zien en in Hem bemoedigd te worden, in Hem opgebouwd te worden. In Hem aangesproken te worden. Maar laat het zo zijn dat alles aan uw voeten ligt, zelfs wij. Heer, zo bidden we ook voor broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin ze niet eens mogen belijden dat ze uw naam geloven. We kunnen ons dat zo niet voorstellen, maar we weten dat het zo is. We kunnen het lezen, we kunnen het zien. Heer, wilt u bij hen zijn, hen zegenen en hen laten voelen dat er een gemeente, dat de broeders en zusters zijn, ook in het Westen die voor hun bidden, zoals wij weten dat ze voor ons bidden. Heer, wilt u zijn met uw volk Israël? Wij weten dat u een plan heeft met dat volk en dat u tot uw doel gaat komen met dat volk. En daar zien we naar uit. Omdat we weten dat u doorgaat. Omdat we weten dat u wilt komen bij dat ene moment waarop u het centrale middelpunt zal zijn van alles en iedereen. Ja, van de eeuwigheid en tot eeuwigheid. Heer, u gaat er komen. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Wat er ook gebeurt met uw volk Israël. Wat er ook gebeurt met allerlei volken daar rondom. Wat er ook gebeurt hier in Nederland of in Rusland of in Amerika. U gaat komen bij dat ene moment waarop u kan zeggen, zie, ik maak alle dingen nieuw. En het is geschied. En daar zien we naar uit. Glorie voor wie u bent. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 346. Heer, en maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Johannes de Heer 346, verzing het 3 coupletten aan. We willen het woord van de Heere God met elkaar openen in Openbaring 12. Openbaring 12 gaan we met elkaar lezen. Openbaring 12. Openbaring 12 lezen we met elkaar vanaf vers 1. Openbaring 12 vanaf vers 1. Openbaring, het troostboek in de Bijbel. De Bijbel is natuurlijk helemaal een troostboek. Maar het boek Openbaring is voor mij speciaal ook echt een troostboek, omdat we daarin het plan van de Heere God zien voor de toekomst, voor datgene wat nog gaat komen. En daarin leren we God kennen als een God van trouw. Niet dat als je een hoofdstuk in het boek Openbaring apart zou gaan lezen en erover zou gaan mediteren, dat je dan zoveel troost kan putten uit alle hoofdstukken, want er zijn ook best wel heel erge hoofdstukken en heel veel waarschuwende hoofdstukken in het boek Openbaring. Maar als je het geheel leest en als je ziet waar het eindigt, ja, dan word je alleen maar blij. Want dan weten we dat God alles in zijn handen houdt. En nu al alles in zijn handen heeft. En dat wij werkelijk een God hebben van trouw. En we gaan met elkaar lezen Openbaring 12 vanaf vers 1. En daar lezen wij het volgende. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. En schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen, koninklijke hoeden. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar geslacht, die de geboden van God in acht namen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. Voordat we hier met elkaar over na gaan denken, gaan we nog zingen. Opwekking 642 over de rivier. Opwekking 642. Openbaring 12 hebben we net met elkaar gelezen. Openbaring 12. Het gaat over de vrouw en de draak en de strijd van Michael met de draak. En we willen vanavond wat dingen hieruit naar voren laten komen. In de eerste plaats is het denk ik goed om te weten dat het boek Openbaring, en we hebben dat vaker misschien wel met elkaar mogen delen, echt een boek is wat we ook chronologisch mogen lezen. En de kerntekst die daarvoor staat, kunnen we vinden in Openbaring 1 vers 19, waar dan op een gegeven moment staat wat de Heer Jezus zegt tegen Johannes op Patmos. In Openbaring 1 vers 19, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. En dan staat er in Openbaring 4 vers 1. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. Dus het is heel goed om het boek Openbaring ook op die manier te lezen en het tot ons te laten komen. En datgene waar we nu in balans zijn, dat is dus iets wat nog zal gaan gebeuren. En dat is dus iets wat na de opname van de gemeente zal gaan gebeuren. Misschien is het goed om even te zeggen wat ik op grond van de Bijbel geloof. Dat is namelijk dat het eerste heilsfeit wat er nu gaat komen, dat is de opname van de gemeente. Dat is de opname van de gemeente. En er hoeft niets meer voor te gebeuren. Helemaal niets. Alles is daarvoor gebeurd wat gebeuren moest. Sommigen zeggen dat de Heer Jezus, als hij het heeft in Matteüs 24 over dat heel de aarde verkondigd moet worden, dat dat eerst moet gebeuren. Maar dat gaat niet over de verkondiging van het evangelie van de genade. Dat gaat namelijk over de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk. Matteüs 24 uit mijn hoofd gezegd, vers 14. En dat evangelie van het koninkrijk zal straks na de opname van de gemeente door de 144.000 uit Israël verkondigd gaan worden. Die zullen door de Heere God zelf op een heel wonderlijke manier verzegeld worden, zodat ze de dood niet zullen zien, zodat ze het werk waar de Heere God hun voor heeft bestemd ten uitvoer kunnen brengen. En de tekst die heel vaak wordt aangehaald, dat eerst alle mensen nog moeten weten over de Heer Jezus Christus, dat is dus de tekst over het koninkrijk. En dat zal gaan gebeuren, maar niet in de tijdsbedeling van de genade. Maar dat betekent dus wel dat alles wat voor de opname zou moeten gebeuren, voor de opname van de gemeente, voor de opname van het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat alles daarvoor al gebeurd is. En dat de opname heel spoedig kan zijn. Hebt u er zin in? De opname. Dat wij hier uit deze wereld opgenomen worden. En dat we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht. Om dan voor eeuwig bij hem te zijn. Maar dat betekent nog niet het einde van de wereld. En dat betekent nog niet dat God bij zijn einddoel is gekomen. Wat er staat in Openbaring 21 vers 5. We hebben het in het gebed al aangehaald. Dat de Heere zelf zegt, zie ik maak alle dingen nieuw. En dan vers 6, het is geschied. Daar gaat nog een tijd tussen komen. Waaronder bijvoorbeeld het duizendjarig vrederijk. Het duizend jaar, volgens Openbaring 20... waarin de Heere Jezus Christus vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En dat gaat gewoon gebeuren. Dat gebeurt gewoon. Ik kan het niet mooier maken dan het is, want het staat in de Bijbel. Het is ook mooi. Ja, het is heel erg mooi. Maar het staat er, want we geloven allemaal de tekst en hebben we vaak met elkaar mogen delen. Uit Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Kent u die tekst? Wie kent de tekst? Ik zie nog niet heel erg veel vingers. Het is een hele bekende kersttekst. Die wordt met kerst heel erg vaak aangehaald. Maar dan het vervolg van diezelfde tekst is die een heerser zal zijn in Israël. Dat staat in dezelfde tekst. En wij geloven dat het eerste gedeelte uit is gekomen. Waarom? Omdat het achter ons ligt. Ja, met eerbied gesproken, dat is makkelijk. Maar het geloven komt ook voornamelijk uit op datgene wat er nog in die tekst staat, wat nog voor ons ligt. Datgene wat we nog niet gezien hebben. Maar zoveel als we weten, en zo zeker als we weten, dat hetgene wat achter ons ligt is uitgekomen, mogen we ook geloven, vertrouwen en zeker weten dat datgene wat voor ons ligt, wat er wordt geprofeteerd, ook zal gaan uitkomen zoals het er staat. En waarom? Omdat God een God van trouw is. En God laat de belofte gedaan door zijn hele woord over alle tijdsperioden nooit, maar dan ook echt nooit onvervuld op de aarde terechtkomen. Al Gods beloften worden vervuld. Al Gods beloften zijn amen in de Heer Jezus Christus. Amen? Dat is echt belangrijk om te beseffen. Dat is belangrijk om te geloven. En dat is ook belangrijk om te weten en te leren vanuit het woord van de Heere God. Wat voor beloften in deze periode, in deze tijdsperiode gelden. De periode van Gods genade. Een van die prachtige beloften is dat als we op een gegeven moment ons omgekeerd hebben en wederom geboren zijn, dat niets en niemand ons van Christus kan scheiden. Dat is toch geweldig? Maar daarvoor is het wel nodig dat we de belofte, de woorden van God, werkelijk tot ons nemen. Dat we dat in ons hart laten landen. Dat het woord van God levend wordt voor ons. Dat het woorden zijn van hoop. Ondanks datgene waarvan wij weten dat het gaat komen over de wereld. Gaat komen over de mensen die nu niet behoren bij het lichaam van de Heer Jezus Christus. Ondanks de dingen die niet mooi zijn. Die pijn geven, die verdriet geven. Mogen wij geloven en blijven wij geloven dat wij een God hebben van trouw. Die trouw is tot in alle eeuwigheid. En daarom is het zo nodig om zijn woord te kennen. Het gedeelte wat we dus vanavond met elkaar hebben gelezen, is een gedeelte wat zich afspeelt na de opname van de gemeente. En dan staat er, en dat is heel belangrijk om te beseffen en te weten, dan staat er in vers 1, en er verscheen een groot teken in de hemel. Een teken. Dat wil dus zeggen, een teken zegt het al, het is dus niet de werkelijkheid, maar het is het teken van iets. Wat de Heere God, of wat in dit geval de Heere Jezus, wil doorgeven aan Johannes, en wat Christus wil doorgeven door Johannes aan ons vanavond. En dat teken is dat er een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Nou kunnen wij alles tot in detail gaan uitspitten vanavond. Maar dan hebben we wel langer nodig dan een half uurtje. Dus dat gaan we niet doen. Maar er zitten wel ontzettend veel mooie geestelijke lessen in voor ons vanavond. En een van de lessen, die wordt hier in het teken van de vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Want ik geloof niet in toeval en helemaal niet in toeval van het woord van de Heere God. En dan staat er, bekleed met de zon. En die vrouw, ik geloof dat het Israël is, een beeld van Israël. En die is bekleed met de zon. En wie wordt wel de zonne der gerechtigheid genoemd? De Heere Jezus Christus. Die is rondom haar. En de 12 sterren zijn boven haar hoofd. En onder haar voeten is de maan. Dat is niet de meest eervolle plaats. Maar het zegt mij wel dat in dit geval een ieder die de maan aanbidt onder de voeten van de vrouw staat. En nooit, maar dan ook helemaal nooit, boven het volk van Israël zal gaan komen. En de godsdienst die de maan draagt, is de islam. En die zal nooit het volk van Israël te boven kunnen komen. Hoe fel de tegenstand ook is, en hoe fel de landen daaromheen ook woeden, God heeft een plan met de vrouw uit Openbaring 12. God heeft een plan met zijn volk Israël. En dat plan zal hij van A tot Z volkomen uitvoeren. En wij zien dan op een gegeven moment dat de vrouw moet gaan vluchten. En de vrouw die gaat vluchten naar de woestijn. Naar de woestijn. En daar wordt ze onderhouden 1260 dagen. Er staat dan op een gegeven moment in vers 14 een tijd, tijden en een halve tijd. Het voert allemaal te ver om dat te zeggen, maar dat is 3,5 jaar. Op Bijbelse gronden kunnen we dat vaststellen. Maar die vrouw die wordt dus naar de woestijn gestuurd. En wat krijgt die vrouw daar? Die wordt daar onderhouden. Dat is wel heel frappant, want op een gegeven moment dan zien wij dat die vrouw daar dus wordt onderhouden. En waarmee wordt ze onderhouden? En dat is wel heel mooi om dan te lezen in Hosea 2, daar staat namelijk het volgende over het volk Israël genoemd, in Hosea 2, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen, dat mag u thuis wel doen, dan zult u zien dat het aansluit op Openbaring 12. Daar staat namelijk over het volk Israël het volgende, daarom zie, in Hosea 2 vers 13, daarom zie, ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Naar haar hart spreken. Dus dat volk van Israël, als God zometeen niet meer door de gemeente spreekt, omdat de gemeente is opgenomen, dat de gemeente bij Christus is, dan gaat God door dat volk Israël weer verder. En dan maakt hij door dat volk Israël zijn naam hier bekend. En dat volk Israël, dat wordt volgens Hosea 2, 13, wordt dat gelokt naar de woestijn. Wordt dat gebracht in de woestijn. En dat is hetzelfde beeld en het sluit aan hier op Openbaring 12, waarin gezegd wordt dat de vrouw gaat vluchten naar de woestijn. En wat is nou het mooie, wat er gaat in die woestijn gebeuren? In die woestijn gaat God tot het hart van die vrouw spreken. In die woestijn gaat God tot zijn volk Israël spreken. En wat zal hij gaan spreken, denkt u? Wat zal hij gaan spreken? Over wie? Over de Heer Jezus. Hij zal dat volk in de woestijn gaan vertellen over de Heer Jezus Christus. En in de woestijn zal dat volk, het volk Israël, ja, het zicht krijgen op de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij Openbaring 19, waar op een gegeven moment staat dat dan de Heer Jezus Christus vanuit de hemel komt met zijn hemelse heerlegers. Dat zijn wij, de gelovigen. Want we zijn nooit meer te scheiden van de Heer Jezus. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem. En dan staat er in Openbaring 19 vanaf vers 11... dat wij samen met de Heer Jezus Christus uit de hemel zullen komen. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Dan gaat hij, en er zijn allerlei profetieën die daar weer op aansluiten, bijvoorbeeld Jesaja 63 en nog vele andere. Dan gaat hij dat volk Israël weer uit de woestijn leiden om koning te worden over dat volk in Jeruzalem. En dan staat er dat hij uit de hemel zal komen met zijn hemelse heerlegers en een zwaard vanuit zijn mond. Dat is het woord wat hij spreekt, zal de vijanden vernietigen. Nou, dat is even heel kort even de toekomst. En dan staat er een heel, dat is een tekst, om weer weg te trekken bij dat teken, heb ik me zo in mijn gedachten, dat Johannes dan zegt, en ik stond op het zand bij de zee. Dus voor mij het afsluiten van datgene wat er gebeurt hier zo. Maar, wat zouden we nog hier meer uit kunnen halen? Nou, wij hebben gelezen namelijk in vers 10, leest u maar met mij mee. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Er vindt namelijk een strijd plaats. En een strijd vindt plaats tussen Michael en de draak, Michael en de duivel. En de duivel en zijn bende is niet opgewassen tegen Michael en zijn Engelse, of zijn Engelse, zijn engelen. Daartegen is de Satan niet opgewassen. Michael voert de overwinning. En dan werpt hij de Satan uit de hemel. Maar weet u, en dat is een heel belangrijk punt, weet u wat er staat over de Satan? Hij, aan het einde van vers 10, hij is een aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. En hij is neergeworpen. Hij is neergeworpen. Weet u dat dit geschreven staat van de Satan? Dat hij een aanklager is. En dat hij dag in en nacht in, dag uit, nacht uit bezig is om ons aan te klagen. Staat niet geschreven over God. Staat niet geschreven over de Heere Jezus Christus. Het staat geschreven over de Satan. En dat is nu ook al zijn werk. Dat is nu ook al zijn werk. En daarmee, op grond van de Bijbel, mogen we zeggen dat als wij ons aangeklaagd voelen, dat dat nooit, maar dan ook echt helemaal nooit van God komt. Dat komt niet van God. Satan klaagt ons aan. Satan zegt dat je te slecht bent. Satan zal alles eraan doen om u, om jou maar niet te laten stralen van de Heer Jezus Christus. En weet u wat ik zo vaak tegenkom? Is dat er zoveel mensen op die aanklacht van de Satan ingaan. En daarmee niet op de woorden van de Heer Jezus ingaan. Daarmee niet de belofte van God geloven. Omdat ze ook in hun verstand, in hun leven, continu worden aangeklaagd. Maar lieve mensen, als wij in de Heer Jezus Christus zijn, kunnen wij helemaal nooit aangeklaagd worden. We zijn in God. We zijn in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Alles is nieuw geworden. Wij kunnen helemaal niet aangeklaagd worden. Wij zijn dood, zegt Paulus in de Korinthebrief. Wij zijn dood voor de wet. Er is helemaal geen grond om ons aan te klagen. Omdat juist datgene is weggenomen door het verzoenend offer van de Heer Jezus Christus. En de misleiding van Satan is dat hij wil laten geloven dat wij aangeklaagd kunnen worden. Dat is zijn beroep. Aanklager. En daar is hij heel goed in. Daar is hij heel goed in. En hoe zie je nou als mensen aangeklaagd worden? Nou, heel vaak kun je zien dat ze de vreugde in het geloof missen. Dat ze de zekerheid missen. Dat ze niet kunnen pakken datgene wat God over hun heeft geschreven in het woord. En dan praat je met mensen. En beginnen mensen over zichzelf. Ja, maar ik heb dit en ik heb zus en ik heb dat. En... herkent u dat? Dat gebeurt zo vaak. Dat gebeurt zo vaak. Terwijl juist God zegt. Nou, laat ik het anders zeggen. Weet u wel wat God werkelijk over u heeft geschreven? En wat God werkelijk over u heeft gezegd? En misschien zijn er hier ook vanavond wel mensen die leven onder de aanklacht van de Satan. En die de Satan continu maar bezig zijn om zichzelf te verdedigen. Daar word je doodmoe van. Maar mensen zijn continu bezig. Misschien bent u dat vanavond wel aan het doen. Continu bezig zijn om maar die aanklacht weg te schuiven. Nee. Helemaal niet doen. Daar hoeven we helemaal niet mee bezig te zijn. Weet u waar de Bijbel ons toe oproept? Om het oude achter ons te laten, als voor dood te houden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En dat nieuwe godzalige leven is in hem. Dat nieuwe godzalige leven is Christus. Maar dat is wel de boodschap voor vanavond, broeders en zusters. Dat is wel de boodschap voor vanavond. Gaan wij in op de aanklacht van Satan of geloven wij God op zijn woord? Omdat wij weten dat wij een God hebben die trouw is en blijft tot in eeuwigheid. Er is geen enkele recht en geen enkele grond waarop kinderen van God, hen die wederom geboren zijn, hen die uit God geboren zijn, er is geen enkele grond om hen aan te klagen. Die is er niet. En als de Satan het probeert bij God, dan staat Christus op en zegt: Vader, betaald. Is zo eenvoudig? Ja. Zo eenvoudig, omdat vanuit Gods ogen het zo moeilijk is geweest dat hij zijn enige geboren zoon heeft geboren laten worden in Bethlehem om voor ons de dood in te gaan. Ja, maar moet je dan niet? Moet je dan zus? Moet je dan net? Nee. Want als er maar 1% eigen werk bij zit, dan zullen we voor eeuwig in de hel belanden. Het is enkel genade. Enkel genade. En niet anders. Ik ben God zo dankbaar dat er niets van mij bij zit. Helemaal niets. Maar dat het enkel zijn genade is. En dat ik vanuit het woord van de Heere God, en daarom lezen we het met elkaar, dat we vanuit het woord van de Heere God weten en beseffen hoe wij mogen leven. Wat er om ons heen gebeurt. Nou, vanavond hebben we dan zo'n punt. Dat de Satan ons aanklaagt. Dag in, dag uit. En hij probeert het. Hij probeert het te doen bij broeders en zusters onderling. Dan zeg je van, nou, kijk, die en zus en dit en dat. En Jacobus heeft er een hele brief over geschreven over de zonde van de tong. Hij heeft een hele brief over geschreven. David zegt op een gegeven moment in Psalm 12 dat er op een gegeven moment geen goede tieren mensen meer zijn. Geen mensen die trouw zijn. Hij zegt, er is niemand meer, of er zijn weinigen, heren. Er zijn weinigen, verlos ons. Omdat zoveel mensen ontrouw zijn geworden. Zoveel mensen gaan mee in datgene wat er niet in de Bijbel staat en wat God niet leert. En daarom is het zo nodig dat wij elkaar onderwijzen in wat de Bijbel ons leert en hoe God wil dat wij met elkaar om mogen gaan. Zo is er dan in Christus Jezus geen enkele veroordeling meer. En de aanklager, die komt zometeen, is zijn plek in de hemel niet meer gevonden. Hij komt nu nog wel in de hemel om ons aan te klagen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Job. Maar straks wordt hij uit de hemel gegooid en dan gaat hij op de aarde. Dan gaat hij nog meer op de aarde zijn best doen om alles wat met God en met Christus te maken heeft en alles wat met zijn beloofde volk te maken heeft, zijn verbondsvolk te maken heeft, om dat te vernietigen. Want hij wil gewoon alles kapot maken wat met God te maken heeft. Wat met Christus te maken heeft. En dat zien wij hier in deze hele strijd. Wij zien dat hier, dat hij zo vaak een strijd voert. En alsmaar door een strijd voert met al zijn engelen. En dan staat er op een gegeven moment dat er een derde en zijn staart in vers 4, hoofdstuk 12 vers 4. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Dat wordt geschreven over die draak. Dus een hele engelenschare is met Satan gevallen. En die voert oorlog tegen alles wat met Christus te maken heeft. Tegen alles wat met God te maken heeft. Tegen alles wat met Gods plan te maken heeft. Beseffen wij dat? Beseffen we dat? Of leven wij hier, het gaat allemaal lekker, het gaat allemaal goed, het is allemaal fijn. En we leven hier als kinderen en we hebben een dienst met elkaar. En we zijn blij en we zijn vrolijk en we zijn, nou noem alle dingen eens op. Maar beseffen we werkelijk dat er een strijd wordt gevoerd om de zielen van mensen? Als God bij monden van Petrus in een van de brieven schrijft, dat God niet wil dat de mensen verloren gaan. Dan zegt hij ook verderop in die brief, als u dan weet dat de hemel en de aarde vergaat, als u dan weet dat alles nieuw wordt, en als u dan weet dat alles door vuur vergaat, hoeveel te meer moet u dan wezen in heiligheid, in Gods vrucht, dat u uw leven op Christus afstemt, dat u uw leven Christus is. Waarom? Omdat God door u heen wil werken om andere mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Uit de klauwen van Satan tot zijn armen, zijn doorboorde handen. Daarom. Het is niet zomaar iets wat wij hier vanavond lezen. De strijd die gevoerd wordt in de hemelse gewesten is ook een strijd die wij moeten voeren. En dan bedoel ik niet dat we tegen de duivel moeten strijden en tegen al die demonen en noem maar op. Nee, nee. Er wordt van ons gevraagd om een heilig leven te leiden. Om alles wat met het oude te maken heeft af te leggen, voor dood te houden. Dat wordt aan ons gevraagd. En ik kan u de schriftgedeelte zo geven in Titus, in de Korinthebrief, in de Romeinenbrief, in Petrus, in Jacobus. Alles wijst erop dat God van zijn kinderen vraagt om het oude achter zich te laten en in een nieuw leven te wandelen. Leeft u vanuit Christus? Als we vanavond een vraag aan elkaar mogen stellen, dan is de vraag vanavond: leeft u uit Christus? Dat is een heel cruciale vraag. Leeft u uit hem? Is het werkelijk zo, datgene wat er in Johannes staat, Johannes 3 vers 30, wat Johannes de Doper zegt, dat op een gegeven moment Jezus Christus moet groeien? Ja, daar willen de meeste mensen nog wel aan. Maar dan krijg je ook die andere tekst, en wij moeten minder worden. Bent u de laatste week minder geworden? Omdat Christus in uw leven meer ruimte heeft gekregen? Omdat u zich op meer gebieden van uw leven hebt omgekeerd om Christus Jezus te gehoorzamen? Dat is een heel cruciale vraag. We kunnen heel mooie liederen met elkaar zingen. We kunnen de Bijbel openen. We kunnen allerlei kennis verzamelen. Allerlei kennis. We kunnen 3, 4 theorieën over de eindtijd met elkaar doornemen. We kunnen allerlei strijden die er in de Bijbel staan met elkaar doornemen. Maar het is gewoon heel eenvoudig. Leeft u Christus? En zegt u al het oude vaarwel, omdat al het oude niet meer bij uw nieuwe leven hoort. Omdat het oude is afgelopen. Dat is de vraag. Ik heb het antwoord niet. Dat heeft u. Want we kunnen het zo makkelijk zingen van Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik ben gans aan u toegewijd. En dan gaan we hier de deuren uit en dan komen we iemand tegen die we in principe niet zoveel mogen. En dan? Dan hebben we net gezongen, Heer, ik ben u toegewijd. Of dan wordt ons een klus aangeboden waarin we toch net iets de belastingdienst kunnen omzeilen om gewoon op een andere manier geld te verdienen. En dan zingen we, Heer, ik ben u toegewijd. Ja, met eerbied gesproken, vergeet het maar. Weet je hoe dat heet, Bijbelse termen? Huichelarij. Ik ben hier niet om aan te klagen. Maar ik vertel u alleen dat het leven geen leven is. Dat is dood. Daarmee laat u gewoon Christus niet zien. We zingen het, Heer, ik ben u gans toegewijd. En we gaan zometeen bij de koffie gaan we lekker praten over allerlei mensen die niet aan het tafeltje zitten. Is dat Christus? Of we praten over een gemeente waar we uitkomen, wat ons zoveel verdriet en zoveel ellende heeft gegeven en waar we helemaal niet de goede dingen van kunnen zien. Is dat Christus? Of we hebben commentaar op Jan en alle man, omdat ze net niet doen wat wij wel willen. Is dat Christus? Ik ben hier om u aan te klagen. Maar laten we gewoon elkaar de spiegel voorhouden. Omdat we niets anders willen dan Christus leven. Omdat we weten dat de tijd waarin wij nu leven, de genadetijd, spoedig ten einde zal gaan. Dan zal de gemeente opgenomen worden. En dan zal de hel op aarde losbreken, als ik het zo mag zeggen. Als de Satan op de aarde wordt gegooid, omdat zijn plaats in de hemel niet meer gezocht zal worden. Het is toch ook onze zaak en onze taak om ook mensen bekend te maken met datgene wat er gaat gebeuren, wat God gaat doen in deze wereld. Dat het niet bij de genadetijd blijft, maar dat het ook een tijd gaat komen van oordelen. Ja, maar daar beginnen we niet over hoor. Ja, waarom niet? Staat er ook in uw Bijbel? Ja, maar dan gaan mensen ons denken dat we niet helemaal goed zijn. Of dat we geen zin meer hebben in het leven. Of dat we dit of dat. Ja, en? Het gaat om Christus. Het gaat om het feit dat God door ons wil heen werken. Om mensen te trekken uit de duisternis tot het licht van zijn Zoon. We moeten mensen waarschuwen. Dat wil niet zeggen dat we allerlei profetische gaven moeten gaan ontwikkelen, et cetera. Laten we eerst maar gewoon heel eenvoudig bij het woord blijven. Geloven wat er staat. Omdat datgene wat er staat zo vaak is uitgekomen. Altijd is uitgekomen. Aangaande datgene wat er in het verleden ligt. En omdat wij weten dat God, de God van trouw, ook datgene gaat uitvoeren wat er in de toekomst geschreven staat. Daarom waarschuwen zijn wij mensen. Daarom zijn we ermee bezig. Ook al vinden ze ons dan niet zo lief. Niet zo aardig. Stel u toch eens voor. Hè, dat door onze getuigenissen. Die we mogen afgeven. Die we mogen afleggen. Die we mogen geven aan mensen om ons heen. Waarschuwende getuigenissen. Dat God mensen zo tot inkeer brengt. Dat ze zijn Zoon gaan aannemen. Er is feest in de hemel over één zondaar die zich tot God bekeert. Mag ik het misschien zo vragen? Hoeveel feest heeft u al bezorgd in de hemel? Hoeveel feest heeft u al bezorgd in de hemel? Of wilt u hier op aarde uw eigen feestje bouwen? Niet om aan te klagen. Maar om elkaar te bemoedigen. Lieve broeders en zusters, we gaan Gods toekomst in. We zijn onderdeel van Gods plan. En elke stap die we zetten is zijn toekomst. En wij weten dat zijn toekomst zeker is. En dat Gods plan zal gaan uitkomen. En na vanavond mogen wij de wereld in. En mogen wij mensen bekendmaken met datgene wat God geschreven heeft in zijn woord. Nu het evangelie van Gods genade. Kom tot Christus. Kom tot Christus. Misschien vanavond als u hier zit en u kent Christus niet. Kom dan tot hem. Want laat ik ermee beginnen. Lieve vriend, vriendin. We weten helemaal niet of de genadetijd straks buiten al eindigt. Maar dan gaat God verder met zijn oordelen. En waarom? Er staat in Openbaring. Hoeveel heb ik nog? Nou, laatste punt. Maar er staat in Openbaring op een gegeven moment, volgens mij Openbaring 13 of 14. Dan staat er op een gegeven moment dat er een hele sterke engel verschijnt met het eeuwige evangelie. Weet u wat het eeuwige evangelie is? Mens, laat u met God verzoenen. Dat is het evangelie wat er elke tijdsperiode is geweest. Dat God verzoening zoekt met de mens. En als God straks verder gaat met zijn volk Israël. En hun het koninkrijksevangelie gaan uitdragen over heel de wereld. Dat iedereen het heeft gehoord. Dan zal in dat koninkrijksevangelie centraal staan dat mensen verzoend worden met hun schepper. En nu ook in deze periode. Nu ook in deze tijdsperiode. In de tijdsperiode van de genade staat centraal: laat u met God verzoenen. De Heere zegene u in deze taak. Breng het, gelegen of ongelegen. Breng het in voorspoed en tegenspoed. Breng het met blijdschap en vreugde en met pijn en verdriet. Maar breng deze boodschap. De wereld wacht erop. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer, 1007, de heilige stad. Terwijl ik eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom. Ik was in het oude Jeruzalem. Oh, dat is ook geweldig om over te spreken. Over dat nieuwe Jeruzalem. Dat is zo geweldig mooi. Waarin allerlei facetten van de gemeente, zoals wij mogen zijn en functioneren. Waarin dat allemaal zichtbaar wordt. Maar misschien is dat iets voor de volgende keer. Maar het is wel heel mooi. We gaan het zingen. Johannes de Heer, 1007. jongen. Mooi, hè? Zou je zo 5 of 6 keer achter elkaar kunnen zingen? Maar we doen het niet, hoor. Maar geweldig toch, hè? Vooral dat en weder zag ik een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid. Een stad die als een bruid versiert, haar koning wachtend bijt. Ik zag straten van het zuiverst goud, door de open paardenpoort. Miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord. Nieuw Jeruzalem. Wie zijn dat? Wij. Dat is toch geweldig? God is ons aan het bouwen tot een nieuwe stad. Tot een woonhuis waar geen lamp meer nodig is. Want Hij zelf is het licht. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere, wat we ook net gezongen hebben over dat nieuwe Jeruzalem. Nu is voorbij uw strijd. En dan zullen we eeuwig zingen, Hosanna in de hoge. Hosanna in eeuwigheid. En wat kunnen wij er nu naar uitzien? Om u straks te ontmoeten voor eeuwig. Om bij u te zijn. Om u te zien zoals u bent, Heer Jezus. Daar kun je maar alleen maar stil van worden. Dat vult ons zo met diep ontzag. Dat u ons uit de greep van de duisternis hebt getrokken. Hebt gehaald. En dat u ons heeft overgezet van de duisternis in uw licht. Geen enkel eigen werk zit erbij. Het is alleen maar genade. Heer, we zijn zo blij en dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn, dat u ons uit uzelf hebt wederom geboren laten worden. Wij zijn uw kinderen. Mogen we het zo zeggen, Heer? Uw bloedeigen kinderen. Daar zijn we zo blij om, Heer. Dat vervult ons zo met stilte. Met diep, diep, diep ontzag. En dat geeft ons leven zoveel vreugde. Dat geeft in ons leven zoveel vrede. Omdat u onze vrede, omdat u onze vreugde bent, Heer Jezus. En we hebben vanavond veel met elkaar mogen delen. Maar wilt u het maar doorwerken? Door uw woord en door uw Heilige Geest. Maar wilt u het zo in ons leven uitwerken dat wij er wat mee gaan doen in ons leven? Dat we niet stil blijven zitten en stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw in de trant van oké, we blijven zitten, want alles wordt toch een keer nieuw. Nee, maar dat we in die stilheid en dat we in die wachtende houding, die verwachtende houding, actief zullen zijn om het evangelie van uw genade uit te dragen in deze wereld en soms met woorden. Laat dat gebeuren in ons leven. En als hier iemand is vanavond, Heer, die u niet kent, die u niet kan zeggen dat u hem wederom geboren hebt laten worden, of haar wederom geboren hebt laten worden. Heer, wilt u dan zo werken dat mensen onrustig worden? Echt onrustig worden. Totdat ze de rust vinden in u, want u bent rust. Heer, glorie voor wie u bent. En help ons om zo om mensen heen te staan. Mensen die geloven, mensen die niet geloven. Maar leer ons om telkens weer opnieuw mensen te wijzen op uw Zoon, onze geliefde, Heere Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat is Johannes de Heer 754. En onder dit lied, onder het voorspel van dit lied, wordt ook de dienst der offeranden gedaan. De Heer, we zegenen u en uw gaven. We zingen vers 1 en 2 voor de zegen. En het derde en het vierde couplet na de zegen. van Johannes de Heer 754. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. Paulus schrijft in de Korinthebrief: ten slotte, broeders en zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zijn met u, ons allen. Amen.